En dan komen wij vanavond aan Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. Dat heet Abrahams offer. Maar al zou ik zeggen, het is Isaaks offer. Dan zou je toch bij dezelfde geschiedenis uitkomen, waarschijnlijk. Dat denk ik tenminste. Dus de nomenclatuur is omstreden. Laten we het daarop houden. Maar het heet Abrahams offer, want het was Abraham die dat offer zou brengen. Of die het ook gebracht heeft. Afhankelijk van welke kant wij binnenkomen in de geschiedenis. Als wij binnen zouden komen, namelijk via Hebreeën hoofdstuk 11. Dan heet het dat Abraham Isaac geofferd heeft. Maar wij hebben de geschiedenis gelezen en zeggen, nou nee, de Heer heeft het nog net verhinderd. Wat dan ook jammer is, want die formulering, die zet ons ook op het verkeerde been, om zo te zeggen. Want de Heer heeft dat niet verhinderd eigenlijk, dat kun je zo niet zeggen. Het is, wat hier gebeurd is, is van profetisch karakter uiteraard. Het is allemaal naar de wil van de Heer, daarom is het ook opgeschreven. En het beeld wat uit. Nou moet ik meteen, dat lijkt mij het verstandigste eigenlijk, want anders wordt het wat ingewikkeld. Zal ik meteen maar even zeggen aan het begin, dat ik wat aparte opvattingen heb over het hoofdstuk. Want ik zal het u zeggen waarom. U weet waarschijnlijk dat zodra het woord offer valt en we hebben de Bijbel open, zelfs als we hem niet open hebben, dan denken wij aan dood en ellende en verderf. En het verkeer heeft vandaag weer slachtoffers geëist. Maar, dat vind ik ook altijd raar. Dan zeggen ze, het heeft zoveel doden geëist. Nee, het heeft levenden geëist. Maar goed. Dit jargon, dat is zo verschrikkelijk lastig. Bovendien, de betekenis van het hele begrip offer is niet die van sterven of dood. Dat hebben wij eraan gehangen. Dat staat waarschijnlijk zelfs in je woordenboek. Want wie heeft er nog een fatsoenlijk woordenboek, nietwaar? Maar want offeren is de verkorte versie van offreren. Maar we hebben in het Nederlands toch al zo'n moeite met de uitspraak van de R. Dus laat maar. Het is offeren is offreren. En offreren is een offerte maken of zoiets. Het is iets aanbieden. Heb je dat nog? En ik bedoel niet je excuus, want dat word je geacht te vragen, of niet? Dat is weer zoiets, hè? Ik struikel altijd over die uitdrukkingen. Moet ik nou excuus aanbieden of moet ik excuus vragen?
Weet het even niet.
Weet je ook niet, hè? En ik ben niet tweetalig opgevoed, dus. Je zegt excuseer me. Verexcuseer mij, zeg maar. Verexcuseer mij.
Ik heb me helemaal verexcuseerd.
Helemaal, nou ja. Offeren betekent aanbieden. En het staat in mijn woordenboek, ik weet niet meer welke. Meestal is het gewoon de grote vertaling. Maar daar staat dan in, het is het woord dat gebruikt wordt voor het aanbieden van iets. Een gave, een geschenk bijvoorbeeld. En dan alleen aan iemand die hoger geplaatst is. Dus omhoog. Dus de koning geeft je wat, zal ik maar zeggen. Als jij de koning wat geeft, dan offreer je hem iets. Hè? Dat is offeren aan hoge plaatsen en in eerste instantie aan God zelf. Dat is offeren. En het lijkt me toch niet zo handig om dan dode dingen aan God aan te bieden. Of wel? Nee, wij zitten. Ik probeer ons christelijk vooroordeel even. Of was het onchristelijk? Ik weet ook nooit waar ik begin. Als ik helemaal vooraan begin, dan moet ik u zeggen dat in het christendom wordt de term offeren gebruikt voor het verzoeningswerk van Christus. Men weet echter niet wat het verzoeningswerk van Christus is, behalve dan dat men heeft meegekregen dat hij gekruist is geworden. Dus dat was dan zijn offer. En dat kan niet. Dat kan niet. Ik heb er ook al die problemen mee gehad. Hoewel ik toch van jongs af aan de goede richting gezet ben, hoor. Want het kruis is geen altaar. Naast een altaar, voordat men bij het altaar komt, is ons uitgelegd. Met het model van de tabernakel in beeld enzovoorts. Echt waar, op de bazaar in Bodegraven. Tijdens de najaarsmarkt, dat is de tweede dinsdag in september, was het vroeger. En dan hadden wij een bazaar en er stond er een model, echt waar. In de 50er jaren stond. Van de vorige eeuw, ja. Maar goed, zeggen ze er altijd bij tegenwoordig, vind ik ook zo raar. Toch niet van de volgende? Nou ja, oké. Maar er stond een model en er werd het uitgelegd. En dan had je een slagbank. En als het dier geslacht was. Nee, niet maar gedood. Zelfs dat gebeurde, geloof ik, niet eens op de slagbank. Maar goed, misschien ook wel. Maar in ieder geval, er werd geslacht en schoongemaakt. En er werden dingen weggehaald die er niet bij hoorden. Die niet op het altaar mochten komen enzovoort. Dat is, nou ja. En als dat dan helemaal klaar was, dan werd het gebracht op het altaar. Maar er moest eerst een boel verwijderd worden voor het op het altaar kon. En voordat het dus aan de Heer kon worden aangeboden. Er is hier en daar een heel enkele uitzondering. Maar die zijn er nou eenmaal, daar ga ik niet op in. Maar wat je moet realiseren is, ik zal het u precies vertellen, daar heb je wat meer aan. Ik heb weliswaar van huis uit meegekregen dat het lijden en de dood van de Heer, dat was dan zijn offer. Maar er kwam een verhaal achteraan. Dat is me echt heel goed bijgeleverd als jonge man al. Het verhaal erachteraan was dat de Heer daarna opvoert ten hemel. En daarna zich beschikbaar stelde aan God, als de opgewekte, met de woorden: zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En dat is volkomen correct, want die woorden horen niet bij zijn menswording, laat staan daarvoor. Het zijn woorden uit de psalm, psalm 40, en uit Hebreeën hoofdstuk 10. Maar het zijn woorden die in Hebreeën 10 worden toegeschreven aan de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek. En je kunt hoog springen, laag springen, je kunt mij even alles wijsmaken, maar dit niet, namelijk: de Heer Jezus was geen priester op aarde. Was geen hoge priester voordat hij uit de dood werd opgewekt en gesteld werd tot hoge priester. Meteen van de, als eersteling van het Nieuwe Verbond. En dat dus naar de ordening van Melchizedek. En in die hoedanigheid moest hij wat offeren. Nou ben ik de hele Hebreeënbrief al aan het samenvatten. Ik ben maar net begonnen. 8 minuten en een half. Hele Hebreeënbrief. Want het idee is namelijk dat de opgewekte Christus gesteld is tot oorzaak van eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën hoofdstuk 5. Kortom, hij is pas verzoener, verzoening, heiland, verlossing en hoe je het maar noemen moet. Sinds hij is opgestaan en sinds die tijd is hij hoge priester. En sinds die tijd zou hij dus iets moeten offeren, staat in Hebreeën letterlijk. Waarom hij iets moest offeren en heeft ook iets geofferd, namelijk zijn lichaam. En ik leerde, de Heer stond op uit de dood en meldde zich in de hemel en stelde zich daar beschikbaar. Niettemin werd de term offer toegepast op de kruisiging. En daarna was de vraag of God het offer aanvaarde. Zo is het mij verteld. In zijn opstanding. En ik moet zeggen, nou, de kruisiging was niet het offer. Was hooguit de voorbereiding daarvan. Slagbank. Dat kan je verantwoorden, want het woord komt in onze Statenvertaling voor. In Jesaja 53 in dit verband. Hij werd ter slagbank geleid. Maar daarna kwam pas het offer. Dat was pas in zijn opstanding. En de kruisiging ging daaraan vooraf. Dat was niet het offer. Heb je dat nog? Het offer heeft iets van doen met leven. En het idee is ook dat oud-testamentische offers, waarbij weliswaar overblijfselen, als je het zo mag zeggen, van dode dieren bij gelegenheid op het altaar gebracht werden, die overblijfselen werden geacht daar tot leven te komen en op te stijgen tot God. Dat is wat het vuur doet. Daarom heet het, we noemen het brandoffer in de vertaling, maar strikt genomen, als je het echt letterlijk vertalen zou, wat niet altijd verstandig is, maar als je het letterlijk vertaalt, is het het opstijgend offer. Want Allah, dat is opstijgen. En wij vertalen het dan met brand, om duidelijk te maken dat het komt in het altaar en het verbrandt daar enzovoort. Nee, het wordt omgezet van vlees naar geest, van materie naar geestelijke dingen enzovoort. En daar stijgt het op tot God als een lieflijke reuk. Rook. Zoiets. Dat is het offer. Maar het dier wordt niet geslacht op het altaar. Echt niet. En dat is het vreemde. Dat heeft mij echt ook altijd verbaasd van Isaac, die op het altaar gebonden wordt en daar zou hij dan gedood worden. Maar dat is wel een beetje vreemd eigenlijk. Daar is toch iets geks mee aan de hand. Hebben we dat nog? Want u begrijpt toch dat waar men de kruisdood van de Heer Jezus ziet als het offer, en dat is het dan, daar is men geneigd alles wat offer heet in de Bijbel en wat een typologische of profetische betekenis heeft, toe te passen op de kruisiging van de Heer Jezus. Hebben jullie dat nog? Zo van Isaac werd geofferd, dat is een beeld van hoe de Heer Jezus werd geofferd aan het kruis, bedoelt men. Dat is hier dan niet helemaal letterlijk gebeurd, maar toe maar. Hebben jullie dat nog? Tot zover. Ik probeer u vanavond te vertellen dat dit ook echt met de kruisdood van de Heer Jezus niets te maken heeft. Nou ja, alles in de Bijbel heeft iets van doen. Verzin het maar. Ik bedoel het niet lelijk, maar dat is altijd te bedenken. Dat kun je altijd wel bij elkaar brengen. Het heeft altijd wel iets te doen met de dood van de Heer Jezus. Want je kan, als je spreekt over de opstanding van de Heer, ja, hoezo opstanding? Ja, omdat hij dood was. Ja, natuurlijk. Dus je komt daar niet onderuit. En iets als de levende Christus enzovoort, of de levende God en de gemeente van de levende God. Hoezo levend? Nou ja, omdat hij dood was enzovoorts. Natuurlijk, zo begint de openbaring. Ik ben dood geweest, daar zie je, ik leef tot in alle eeuwigheid. En zelfs het lam staande op de troon, als geslacht staat er, als geslacht. Ja, maar wel levend. Enzovoort. Maar het probleem is altijd dat men, dit zijn standaard zinnen die ik nu gebruik, van mezelf dus. Overal waar men in de Bijbel iets tegenkomt over het tegenwoordige werk van Christus, wordt het systematisch weggeredeneerd. Dat is gewoon klassiek, orthodox, dat is wat men doet. Altijd, want het werk van Christus was in het verleden. En dat is volbracht, met de woorden het is volbracht. Niemand vraagt ooit wat dan. Toch? Ja. Maar daarna begon het pas eigenlijk. En voor veel gelovigen, of zij die ervoor door willen gaan, geldt ook de praktische toepassing van, deze filosofie. Namelijk, je komt pas tot geloof op je sterfbed. Of als het eerder moet, dan weet je pas op je sterfbed definitief dat je echt een gelovige bent. Dan kan je in de krant laten zetten dat je gestorven bent, of heen gegaan bent, of dat de Heer je tot zich genomen heeft in de hopen des eeuwige levens. Heb je die nog? Ja, dat is het. Dat is de vaste jargon. En dus is het hele leven de strijd om zalig te sterven, heet dat. Uiteindelijk een keer. Want daaroverheen heeft men niks. Dat is het hier namaals en daar weten we niks van. Heeft iets met woltjes en harpjes te maken. Vooral met verkleinwoorden. En, toch? Dat is weg, terwijl de werkelijkheid is andersom. De werkelijkheid is dat Gods werk betrekking heeft op een nieuwe schepping. Die moet dan eerst tot stand gebracht worden. En dat betekent ook dat eerst juridisch geregeld moet worden dat de rekeningen van die oude schepping zijn voldaan. Enzovoorts. En dat is dus wat in de heilsgeschiedenis begint. Maar de nadruk ligt op het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, van Christus is per definitie zijn werk na zijn opstanding, want daarvoor was hij niet de Christus. Hij werd in zijn opstanding, dat weet men ook niet. Want als Christus de verlosser is en hij stierf aan het kruis, dan is de kruisiging zijn werk. Maar het is niet zo. Het is voor zover het werk was, heeft de Christus dat gedaan, maar dan in de zin van degene die nu de Christus is en zelfs die daardoor de Christus is, heeft enzovoorts in het verleden de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht en is sindsdien gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dat heeft men weggeredeneerd, u weet het, want dat was hij altijd al. Sterker nog, men beweert zelf op grond van Johannes 3, dat terwijl hij op aarde was, was hij ook in de hemel. Maar serieus, ik weet niet wie dat allemaal beleert, maar dat staat in de commentaar op Johannes 3. Omdat daar staat, niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die eerst is nedergedaald, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En men heeft niet goed opgelet en men laat die woorden zelf staan in de mond van de Heer zelf, alsof hij dat zelf zegt. Wat blijkbaar niet het geval is, maar toen maar. Het is Johannes die het schrijft. Maar dan nog maakt men ervan, ja, dan is hij op aarde en tegelijkertijd is hij in de hemel. Men ontleent daar zelfs aan de alomtegenwoordigheid van Christus. U weet wel, bijbelscholen, handboeken. Weet ik het. De alomtegenwoordigheid van God, de alomtegenwoordigheid van Christus. Op bergen en in dalen, ja, overal is God, dat is de psalm. En men verzuimt te begrijpen dat daar in die psalm staat, waar ik ook ben, waar ik ook ga, is de Heer met mij. Maar dat is niet de alomtegenwoordigheid, want alomtegenwoordigheid heeft men geleend van heidense godsdiensten. Is dat dan niet zo? Ik moet eerlijk zeggen, ik zou geen tekst weten. Ik weet wel dat Gods ogen doorlopen de ganse aarde. En dat soort uitspraken. En niets is verborgen voor zijn aangezicht. Kun je dat tegenwoordigheid noemen? In de zin van aanwezigheid dus. Want ook tegenwoordig, dat woord passen we ook nog anders toe als tijdsaanduiding. Maar toe maar. Het blijft dus moeilijk en ik zeg het allemaal maar en ik waarschuw je ervoor. Het maakt voor mij ook lastig om over dit soort dingen te spreken. Maar hoe dan ook, de Bijbel heeft het een en ander te melden over het tegenwoordige werk van Christus. En ik bedoel in het bijzonder het tegenwoordige werk, namelijk dat wat de Heer doet tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat is 1 Petrus 1, vers 11, naar ik meen, of vers 10. Waar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten met betrekking tot wat de Geest hen duidde aangaande de tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. We hebben al eens zitten schrijven in het vers met een pen. In 1 Petrus 1. Het is wel handig om dat een keer te doen, zal ik u zeggen. Het is vers 11. Ik lees hem als onderzoekende over welke of hoedanige tijd de Geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Heb je dat? Dat van Christus staat te vroeg. Dat moet na getuigde staan. En hij getuigde niet op een bepaalde tijd, maar over. En op en over, dat is echt hetzelfde, hè? Dat weet u. Hè? In het Nederlands ook. Hè? De op of de over betekent gewoon boven. Onderzoekende op of over welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. En dan iets als dubbele punt of zoiets. Het lijden, of namelijk het lijden op of over Christus en de heerlijkheid daarna. Maar let op dat het niet gaat over dat hoe de geest duidde op het lijden van Christus en op de heerlijkheid daarna, maar op de tijd. Dit is de cursus begrijpend lezen weer, hè? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd. En dus over de inhoud daarvan, hè? Uiteraard. Wat de Heer zou doen tussen zijn lijden en zijn heerlijkheid daarna. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige tijd. Tussen de eerste en wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Dat is ook het thema van die brieven van Petrus, feitelijk. Al wil men dat soms ook niet zien, maar dat is het. Oh, de tegenwoordige waarheid noemt hij het ook in 2 Petrus 1, vers 12. Tegenwoordige waarheid. Dat kan alleen maar betekenen waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Tot het tegenwoordige. Dus 2 Petrus 1, vers 12. En in hoofdstuk 3, dat zijn de laatste woorden van Petrus dan, zegt hij dat het betrekking heeft op de langmoedigheid onze heren. De Heer is langmoedig over ons. En verder zei hij, moet je terecht bij de brieven van Paulus. Dat is in vers 15. Niet omdat hij het beter weet, maar wel omdat hij meer geschreven heeft. Dus daarom verwijst hij ons door. Maar de aardigheid is dat eigenlijk zo in het algemeen, ik noem het maar een vuistregel, en of het 100% juist is, weet ik niet. Maar in het algemeen, al die oud-testamentische tekenen, wonderen, geschiedenissen zelfs, melden ons iets op enige wijze over het tegenwoordige werk van Christus. Kortom, gemeentelijke waarheid is dan weliswaar niet geopenbaard in het Oude Testament, maar wel verborgen. En op deze manier, en dat is ook een van de redenen waarom gezegd kan worden dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Hebreeën 1, vers 1. Zie, en ook dit schriftgedeelte gaat daarover. Het vorige ook, herinnert u zich dat nog van het vorige? Uit hoofdstuk 21 van Genesis. Over die putten van waar ze dan ruzie over hebben. Die dan door die Filistijnen van Abimelech zijn dichtgegooid. Dus als het water weer kwijt en dan moeten ze opnieuw die putten. Dat zijn onze dagen. Men raakt het woord des Heren kwijt. Men raakt de belofte Gods kwijt. Men weet niet meer wat het is. En af en toe dan worden die putten weer opengegraven. Dan heb je weer een hervorming of heet het een opwekking. Dat weet ik eigenlijk niet. Dan heb je weer, weet je. En dan zegt men weer, dat hebben we nog nooit gehoord. Nooit. Nee, ze hadden de putten dichtgegooid. Zijn het weer eens kwijtgeraakt. Dat gaat altijd zo. Dat is onze tijd, ja. En dit is ook onze tijd, Genesis 22. Abrahams offer. U kent het verhaal, mag ik hopen? Het geschiedde na deze dingen. Dat is vers 1. Na deze dingen wil zeggen dat we het toch moeten lezen in verband met het voorgaande. Maar ik was al te snel, hè. Ik zei het toch, het voorgaande gaat daar ook over. Dan is de belofte van Gods kwijt. Maar de positieve strekking is, maar ze blijven bewaard en het komt goed. En ja. Het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Dat zal ook wel, ik moet u meteen bij zeggen, dat verzoeking in de Bijbel uitgelegd wordt als beproeving en daarmee als training, zodat je het niet meteen al te negatief moet uitleggen. Want ja, wij zijn simpele mensen, zijn opgegroeid met het idee van je hebt goed en je hebt kwaad. En goed is God, daarom is het hetzelfde woord. Goed is God en kwaad dat is de duivel. En de mens wil het goede doen en dan komt de duivel, die verzoekt je, verleidt je, die wil je laten vallen of zoiets. Wil je laten struikelen en dan is het de Heer weer die ons voor struikelen wil bewaren. En toch staat ergens, en dat is heel zwart-wit. Je hebt de ruiter op het witte paard en je hebt een ruiter op het zwarte paard. Of de zwarte ridder en de witte ridder, zo was het toch eigenlijk. Toch? Dat zei Luc en de Daltons. Ja, dat komt in de buurt, ja. Maar zoiets. Zwart-wit, dat weet je meteen. Nou goed. En dan is het de duivel die ons verzoekt. Jacobus zegt erover, God verzoekt niemand. Dat is Jacobus 1, hè? God verzoekt niemand. En hij zegt niet dat het de duivel is die dat doet. Hij zegt, de mens wordt verzocht door zijn eigen begeerlijkheden. Maar hij zegt er ook bij, reeds in de eerste verse van Jacobus 1, dat die verzoeking door ons beschouwd moet worden als beproeving, omdat het dat uitwerkt. Dat wil zeggen, dat is training. En dus heet het, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer je in menigerlei verzoekingen valt, enzovoorts. Omdat de beproeving, en dan is het woord al gewijzigd, omdat de beproeving uw geloofs, enzovoorts. Heb je dat? Werkt positief uit. Je leert ervan, je wordt erdoor gesterkt, enzovoorts. En dat is dit ook. Dat God Abraham verzocht en hij zei tot hem, Abraham, en hij zeide, hij zei gewoon voilà. Er staat maar gewoon één woord. En dat is, wij moesten altijd roepen, present, werd je naam afgeroepen, stond je in de houding, present. In militaire dienst, ja. Was bij de padvinder. Nee, dat was mijn broer, die was bij de padvinderij. Ik niet, ik was in militaire dienst. Maar goed, en iemand die brutaal was, riep dan, hier! Maar dat mocht niet, hè? Dat mocht je niet roepen. Maar de vertalers hebben het ingevuld. Hier. Maar ik heb het nagezocht, het dient tot niks, zoiets nazoeken. Maar ik wilde weten of hij echt zei, ik ben. En dat zei je dus niet. Dus die conclusie mag je er niet aan verbinden. Het is niet de verwijzing naar de naam van Jehovah. Want er staat niets van die naad. Er staat echt iets als... als hier, kan goed, ja. Maar eigenlijk iets als zie hier. Ik heb het nagekeken bij Samson Hirsch. En die zegt, het woord betekent presenting something new. Voilà, dat is presenting something new. Tenminste, het ene is Frans, het andere is Engels. Maar toen maar. Alsjeblieft, zeggen wij dan, of zoiets. Of gewoon daar. Als we iets theatraal willen demonstreren. Maar het is hetzelfde als hier, maar dan is het dichterbij. En dan wordt het dus vasie. Hebben ze mij verteld, in plaats van voilà. Maar beter is het niet te vertalen. In het Engels vertalen ze het ook met lo. Dat schijnt goed Engels te zijn. L-O. Lo. Behold and lo.
Oh, ja.
Heb je hem daar? Wat heb je daar? Lo? Of niet? Zoiets. Lo and behold.
Misschien van Luke gewoon.
Ja. Ja, dat kan ook. Ja, maar het is niet het gewone woord voor zin. Dat is, en dat zeg ik ook met nadruk, omdat het verleidelijk is om dat erin te willen lezen. Want hierna krijgen we een woord dat betekent zin. Want Moria, dat komt van Ra'a. En dat betekent wel degelijk zin. Of hier verband tussen is, dat weet ik niet. Maar toch, ik weet niet of ik het zo gauw kan zeggen, maar dat zie, hier ben ik, zoals het vertaald is, in vers 1 vinden wij hierna nog in vers 7, want daar spreekt Isaac tot Abraham en zei, hij zei niet Abraham, hij zei mijn vader. En die zeiden, zie hier ben ik. En er staat precies hetzelfde woord. En daarna, was het nog een keer, in vers 11. Maar de engel des Heren riep tot hem van den hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Dan staat het toch drie keer. Voilà. Waarom het zo geformuleerd is, och, literatuur, niet waar. Dus gebruik dezelfde termen bij herhaling. Dat is leuk, daar valt onze aandacht op. Het verdeelt het schriftgedeelte. Op een of andere wijze. Het gaat waarschijnlijk toch iets om, ben je er nou wel of ben je er nou niet? Als je geroepen wordt, jawel, dat is het dan. Maar met iets als zien heeft het wel degelijk te maken. Maar dat vind ik, dat ik daar nou lang genoeg over gesproken heb. Dus dan gaan we verder. Hij zeide, Abraham zeide, hier ben ik. Of gewoon hier, of zie, dat kan allemaal. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En daarna krijg je een paar termen die allemaal vragen oproepen. In de eerste plaats krijg je natuurlijk al, neem nu uw zoon. Ja, die zoon die is nog maar nauwelijks geïntroduceerd. Want dat was ook in het vorige hoofdstuk. Het ging wel wat snel. Hij werd geboren en hij werd gespeend en weer 5 jaar verder. En dan, volgens mijn berekening althans. Nou ja. En hier, neem nu uw zoon, uw enige. Uw zoon, ja. Er zitten een paar haken en ogen aan, want hoe oud zal hij geweest zijn dan? Dat weet ik niet. Maar nee, uw zoon, uw enige. Dat was niet de enige zoon van Abraham. Hij had er 2. En Isaac was de 2e. Waarom heet hij dan de enige? En gek genoeg, dan ga je weer. Hè? Dan, ja, ik verbaas me er helemaal niet over. Maar ja, toch een beetje wel. Hoe komen ze er elke keer weer op en hoe kletsen ze zich er weer uit? Hè? Dan zeggen ze, ja, maar het was de enige wettige zoon. Volgens welke wet dan? Echt, dat staat in de commentaren. Ja, het was de enige wettige zoon. Want die andere was van de dienstbode. En dat telt niet. Schijnt het. Ik weet niet waarom dat niet zou tellen, want ik kan 100 redenen, nou niet 100, maar ik kan een heleboel redenen bedenken waarom het wel zou tellen. Bovendien, Ismaël werd geboren uitdrukkelijk opdat dat wel zou tellen. Met dat doel werd hij verwekt, notabene. En dan achteraf te zeggen dat het niet geldt, maar dan geldt het zeker ineens niet omdat alsnog Isaac geboren wordt. Volgens wiens wetten dan? De aardigheid is natuurlijk gewoon, ja, als je het één keer weet is het makkelijk, hè. Maar de aardigheid is natuurlijk gewoon dat zo'n vraag van hoezo enige wordt meteen beantwoord als je verder leest. Want er staat meteen achter die gij lief hebt. Oh. En ook als je het niet weet, niet wist de voorgeschiedenis van Isaac, weet je toch al, want je weet nu dat dit dus zijn erfgenaam moet zijn. Het is degene die hij lief heeft, ongeacht hoeveel anderen er zijn. Dus die krijgt het eerstgeboorterecht mee. Als je later, oké, dat is pas later, in Genesis 36. Genesis 37. Daar lees je Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. En dan weet je het al. Nou, ja, er staat ook meteen achter dat zijn vader hem lief had en dat hij een mooie jurk kreeg. Rock. Nou ja. En dan weet je het al. Wat? Nou ja, dat de drager is, wordt van het eerstgeboorterecht. Pa heeft hem al uitgezocht. Want zo gaat dat, hè. Ik weet niet of je dat weet, maar wij hebben in Nederland, al voordat Nederland bestond, en toen het nog de Republiek was enzovoort, waren er altijd al problemen van als er weer eens iemand uit het huis van Oranje Nassau overleed, wie dan de erfgenaam zou wezen. Heb je dat nog? Want die, hoe heet die Willem I, die, u weet wel, die, de zwijger. Maar goed, die had toch een verzameling kinderen. En, nou ja, vrouwen ook trouwens, achtereenvolgens. Legaal en illegaal. Dat wil zeggen wettig of niet wettig. Maar de vraag is wat de man in zijn testament zou schrijven, wie zou erven. Nou, de oudste werd het dus niet, want die hadden ze gekidnapt en meegenomen naar Spanje. Die is de Rooms-Katholiek opgevoed en daarvoor dan weliswaar weer teruggekomen. Maar blijvend Rooms-Katholiek, dus die erfde niet. Philips Willem. Wat denk ik? Die erfde dus niet, maar het werd Maurits. Hè? En Maurits die zag er helemaal geen heil in om te trouwen. Maar hoe was het? Was het andersom? Weet ik veel. Het ontschiet me nou hoe het ging. En Maurits had nog een jongere broer, Frederik Hendrik enzovoort. Maar er moest wel voor nageslacht gezorgd worden uit die familie. Dus Maurits die stelde. Ja, Maurits had dus geen kinderen, geen wettiging. Hij had ze wel. Zeker, ja, nog tot generaties ver in Nederland. Van Nassau, La Lek en nog zo wat families. De laatste één tak is pas uitgestorven kort geleden in Engeland. Twee dames waren dat nog. Maar allemaal kinderen, maar geen wettige. En toen zou zijn broer, jongere broer, Frederik Hendrik, dat was echt de allerjongste, was die postuum geboren, ik geloof het wel, hè? Wie weet dat? Scheelt niet veel in ieder geval. Ik geloof dat er zelfs 15 jaar tussen zat. Ik sta te liegen misschien, maar ik zeg zoek het maar. Ik weet het zo gauw niet. Excuus bied ik aan of vraag ik u. Dat me dat ontschiet. Maar toen zei Maurits, ja, jij wordt mijn erfgenaam, jongere broer. Maar dan moet je eerst getrouwd zijn, anders word je niet mijn erfgenaam. Dus Frederik Hendrik is als de donder getrouwd met een van zijn vriendinnen, Amalia van Sons. En zo werd hij dus toch, zeker wel, anders was hij ook niet getrouwd. En toen, nou ja goed. En deze kinderen, dat is ook nog moeilijk gelopen, want toen maar. Maar, dus, maar ze bepaalden zelf wie hun erfgenaam zou zijn. En ze hebben nog generaties later discussies gehad over hoe dat nou zit als zo'n tak uitsterft en geen mannelijke opvolgers heeft, want dat Frederik Hendrik bepaalt. Die had bepaald dat het dan naar een andere tak van de familie, dat is een Duitse familie dan dus, dat het daar naartoe moest gaan. Dus toen koning Willem III geen nageslacht scheen te hebben omdat zijn zonen overleden. Dochters had hij niet. Toen was het problematisch. Toen was de prins van Wiet, die was zich al aan het warmlopen in Duitsland. Zo van, dat gaat goed zo, ik word straks koning van Nederland. Op grond van het testament van Frederik Hendrik enzovoort. Dat is niet gebeurd, maar want ze hebben nogal, ik weet niet hoe ik dat, ik bedoel het niet lelijk, maar het is toch op hoge leeftijd heeft Willem alsnog weer een bruid gevonden en nageslacht verwekt. En dat was dan Wilhelmina. En al die lui die in Nederland republikeins zijn en anti-demonarchie beweren tot vandaag dat die Wilhelmina nooit de dochter kan zijn van Willem III. Omdat hij al te oud was en impotent. Serieus. Zo van het Koningshuis, het Nederlandse Koningshuis, is ook langs de vrouwelijke lijn niet gecontinueerd. Is dan het idee. Ik doe daar geen uitspraken over. het maakt nou toch niks uit wat ik erover zeg. Ik denk trouwens dat dit roddel is, maar doe maar. Maar de zaak is gewoon dat vroeger was het andersom. Hè. Wij denken vandaag dat de koning het eigendom is van de staat. Maar het was zo dat de staat het eigendom is van de koning. Gewoon zijn privébezit. En hij bepaalt aan wie hij zijn erfenis nalaat. En dat vind je in de Bijbel dus ook. En soms bemoeit de Heer zich daarmee en zegt nee, die niet. Nou, dat is zo sterk dat je in Genesis 38, dat was maar één bladzijde verder, daar lees je dan dat Juda nageslacht heeft en dat de Heer zegt, nee, die deugt niet. En dan neemt de Heer hem gewoon weg. Soms bemoeit de Heer zich dus wel mee of iemand overlijdt of niet. Maar als het gebeurt is het gewoon niet best. Dus weg ermee en dan nog een keer en nog en dan komt er wat anders. Maar goed, dat verhaal hoef ik u nou niet te vertellen. Maar het is de zoon die hij lief heeft, dat is logischerwijze degene die het eerste geboorterecht zal krijgen. Bovendien uw enige, wij gebruiken het woord enig ook in de zin van zoals hier, niet in de zin van er is er maar één, hoewel het zo uit te leggen is hoor. Het is gewoon het bijvoeglijk naamwoord van één. Uw enige zoon. Uw ene zoon. Maar het kan ook betekenen één, omdat de anderen daarmee niet te vergelijken zijn. De anderen zijn weergaloos. Matchless. Zijn niet van gelijke soort, van gelijke niveau, van gelijke aard. Hoe je dat maar zegt. U weet wel, Jacob, hebben we ook nog niet gehad. Jacob in Genesis 49 roept zijn zonen bij zich. Nadat hij het eerstgeboorterecht uiteraard al aan Jozef en diens zonen gegeven heeft. Roept hij zijn zonen bij zich en hij begint met netjes van het rijtje af. Ruben, gij zijt het. Zo begint het. Ruben, gij zijt het. Maar daarna zegt hij... Ja, het begint van mijn kracht, de oudste enzovoort. Ja, maar je krijgt niet het eerstgeboorterecht, ook niet het koningschap, want je bent onbetrouwbaar. Dat staat er. Nou ja, dus er wordt gepasseerd. Nou, het eerstgeboorterecht was al gegeven aan Jozef en over Jozef heen en Ephraim. En het koningschap... Als je het leest, staat er eigenlijk dat het koningschap al gegeven was, ook daarvoor, aan Juda. Hoewel het kan betekenen dat vader dat al langer tevoren besloten had. Want er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Dat zou je kunnen lezen als, hij heeft die scepter al. Dat zou je zo kunnen lezen. Er zijn argumenten ook tegen, maar die zal ik u nu besparen. Maar het gaat erom van, gij zei het, maar toch niet. Later in, ik meen dat het in, is het 1 Kronieke 5? Ik roep maar in het wild wat. Of was het 2 Kronieke 5? Daar staat iets over, Ruben was de oudste, hij mocht zich de eerstgeboorte rekenen als het hoofd van de stammen, maar het eerstgeboorterecht niet. En het koningschap ook niet, want dat ging naar Juda. Heb je dat? Wat zei ik? 1 Kronieke 5? Ik laat het me spontaan te binnenvallen. Als ik er langer over nadenk, weet ik niks meer zeker. Maar ik geloof dat het daar staat, ja. Ja, inderdaad, ja. 1 Kronieke 5. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, toch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dus in het geslachtsregister blijft hij gewoon bovenaan staan. En dan nog. Want Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was, was uit hem. Dat is koningschap dus. toch de eerstgeboorte was van Jozef. En dan vind je ze alle drie bij elkaar. Zie? Wie was de eerste? In de genealogie, in de opzomming, als Ruben. Maar de macht ging naar, en de titel ging naar Jozef. En het koningschap, ook over Jozef trouwens, ging naar Juda. Heb je dat? Zodat tot vandaag. Och, maakt het verhaal zelf al verkleurde plaatjes. Zodat tot vandaag Efraïm geregeerd wordt door Juda. Wat zei ik nu? Ik zei nou iets over het Britse koningshuis, dat het uit Juda is en uit David zelfs. En dat het eerst over Efraïm. Ja, dat is de consequentie daarvan. Ik geloof dat echt. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet, dus ik hoef het ook niet te argumenteren. Gaat maar om het beginsel. Uw enige, dat is die zoon die gij lief hebt. Zo heet dat. Dezelfde terminologie, enige, wordt trouwens ook gebruikt voor de Heer zelf. Want in Psalm 16. Psalm 16 vinden we, dacht ik, die uitdrukking. Dat is die psalm die door zowel Petrus in Handelingen 2 als Paulus in Handelingen 13 wordt aangehaald. Ter onderbouwing, als dat het goede woord is. Van de opstanding van Christus. Psalm 16. Meen ik te weten. Maar ik denk dat ik fout heb, want ik kan het niet vinden. Nee. Dan laat ik het maar weer los. Maar er staat er ook iets als uw enige. Nou ja, zoeken we nog eens een keer op. Maar de term enig gebruiken wij ook in de gewone Bijbelse betekenis. Die van uniek in de zin van, er is geen andere van gelijk kaliber. Heb je dat? Ja. Dat is die ene. Dus neem uw zoon, dat impliceert al erfrecht, of hij al tot zoon gesteld was. Nee, lijkt mij niet, maar toch, hij wordt zo genoemd. De enige die gij lief hebt, Isaac. U weet wel, want er stond in Isaac zal u het zaad genoemd worden, enzovoorts. Na de geboorte van Ismaël was het, dat is hem niet. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dus, met betrekking tot eerst geboorterecht. Maar neem die zoon en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Moria is dus strikt genomen het landschap, de buurt. En daar is ergens een berg. En daarna spreken wij wel degelijk over de berg Moria, maar toch maar. Zoiets heb je ook met de berg, of het gebergte, wordt het dan, Paran. Maar je kunt er een specifieke berg hebben, zoals de berg Hor. De berg. Hor. Ja. Dat kan. En zo kun je ook hebben, hoe heet het ook alweer? Van Sinai, hoe heet dat gebergte? Horeb, weet u nog? Je hebt Sinai, je hebt Horeb. Het ene is de berg en het andere is gebergte als zodanig. Dat kan allemaal. Er zijn trouwens nog andere namen voor. Moria komt weliswaar hiervoor. Wij kennen de term ook, want die wordt nogal eens gebruikt in christelijke traditie enzovoort. Maar feitelijk komt de naam maar, ik geloof maar twee keer voor in heel de Bijbel. Dat is hier. Genesis 22 vers 2 en het is twee kronieken, nota bene. Ik was al in hoofdstuk 5, maar ik moet nu naar twee kronieken 3. Twee kronieken hoofdstuk 3. Want daar lezen wij in vers 1. En Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria. Te Jeruzalem op de berg Moria. Dat moet dus kennelijk zijn toch het gebergte Moria, want het was het land Moria met een berg. Die de Heer wijzen zal. Maar goed. Hij begon het huis des Heren te bouwen op de berg Moria die zijn vader David gewezen was, in de plaats die David toebereid had op de dorsvloer van Ornan, bijgenaamd Arauna. Ornan de Jebusiet. En Jebus, dat is Jeruzalem, hè? Hebben jullie dat nog? Dit is die tekst waarin dus uitdrukkelijk staat dat de tempel van Salomo gebouwd is op die berg waar Abraham Isaac offerde. En dat is dan de dorsvloer van Arauna. En dat staat allemaal in dit ene vers. En dat is de enige andere keer dat die naam Moria gebruikt wordt. Maar het is dus wel van belang, uiteraard. Nou ja. De naam van de berg. Ja. Moria wordt afgeleid van Ra'a. En Ra'a, dat is zin. Dat is het werkwoord voor zin. Je zou Moria ook anders kunnen afleiden. Maar het maakt niet zoveel verschil allemaal. Maar dat men met zin vertaalt is natuurlijk omdat het in de Bijbel daarmee geassocieerd wordt. Namelijk in vers 14. Abraham noemde de naam van die plaats de Heere zal het voorzien. Het heette Moria en hij noemt het Jehovah Jireh. En dat J ervoor, dat is voor, dat wordt beschouwd als toekomende tijd. En Re, dat is weer Ra'a, of hoe je het maar uit moet spreken. Wij kennen trouwens in het Latijn het woord mirara. En dat betekent kijken naar. Ergens naar zien. In het Nederlands zijn we het woord een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Maar wij kennen het in het Engels bijvoorbeeld als een mirror, een spiegel. Waarin men kijkt. Hebben jullie dat? Wij kennen het als een marvel. En iets bijzonders. Eventueel zelfs een sprookje, maar iets wat de aandacht vraagt. Iets waarover je ogen wijd open spert. Marvelous. De MR-combinatie is het dan, hè, in dit geval. We hebben natuurlijk het woord miracle, gewoon. En dan hebben we to admire. En dan hebben we nog in het Frans waarschijnlijk mirage. Wat men, dat is het woord voor een luchtspiegeling. Maar het is eigenlijk gewoon een visioen, hè? Mirage. Een visioen. Kortom, je komt het steeds tegen. Het is een bekende lettercombinatie. Dan hebben we nog gewoon het Hebreeuwse mora. Dat betekent zoveel als groot maken, vertonen, demonstreren. Maar u begrijpt dat dat ook iets van doen heeft met zin. Iets in beeld brengen enzovoorts. Nou ja, hoe dan ook, het komt officieel dan van Ra'a vertaald met zin. Maar Ra'a kan, wordt gewoon geschreven met een alef in het midden. Maar je kan het ook schrijven met een Ayin in het midden. En dan spreek je het nog zelfs hetzelfde uit. En dan is het woord voor, in het Engels dan maar weer, want dat komt recht uit de woordenboeken, to tend. Dat wil zeggen bewaken. Verzorgen. Herder. Zelfstandige naam wordt. Zijn. Herder zijn. Herderen. Wat doet de herder? Hij herdert. Hij is tending de flok, heet dat. Hij verzorgt de kudde. Dat is datzelfde woord. Maar dat, daarom komt het overeen met het begrip opziener. Dat in het Nieuwe Testament gesteld wordt naast het begrip herder. Hij is de grote herder der schapen, de opziener uw zielen. Enzovoort. Sommigen zijn herders van de kudde en anderen heten opzieners. Maar het is precies hetzelfde. Het heet verzorgen. Want aan dat begrip zien zit veel meer vast. Het is veel meer dan alleen maar waarnemen. Ik roep meestal het voorbeeld van de dokter die zijn patiënten ziet. Ja, dat kan dikwijls nogal tamelijk intiem worden, denk ik wel eens. Het is meer dan alleen maar zien. Maar dat is nou juist wat zien is. Het drukt inderdaad gemeenschap uit. En vandaar ook het manke woord voorzien in het Nederlands. In de zin van voorzien van. Het werkwoord is zien, maar de betekenis is toch weer verzorgen. Het nodige verschaffen, soms het onnodige, maar in ieder geval. Het is dus een tamelijk breed begrip. En hier wordt het uitgelegd als de Heer zal voorzien. Want de Heer voorzag, want dat stond er, de Heer voorzag in één brandoffer. U weet wat, het was die ram die ze in de struiken verward vonden enzovoorts. Maar ook als later daar de tempel gebouwd wordt, is het de plaats waar de Heer woont. En van waaruit hij zijn koningschap praktiseert, officieel. En dus waarin hij voorziet. En zelfs als we het projecteren naar boven, naar de hemel. Want u weet, de tempel en het aardse Jeruzalem is een beeld van de hemelse positie van Christus nu. Dan is Christus in de hemel nog steeds Ra'a. De Heer is mijn herder. Dat is die Jehovah Ra'a, de Heer is herder. En vandaar voorziet hij ons, om zo te zeggen. Vandaar ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Met de woorden uit het laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 4. Dat is allemaal wat dat begrip Moria voorstelt, ons voorhoudt, om zo te zeggen. Daarna hebben we ook nog in de gauwigheid even gelezen. Ik hoop dat u daarbij kunt houden. De naam van Ornan, ook genoemd Arauna. In Koningen of zo heet hij Ornan en Kronieken Arauna, maar het is gewoon hetzelfde. Het kan ook andersom geweest zijn natuurlijk. En ik hoop dat u merkt dat het gewoon ook hetzelfde is als Aaron. Arauna, het zijn dezelfde drie letters. En Aaron kennen wij als de eerste hoge priester, die van het oude verbond. Maar zijn naam wordt in verband gebracht met licht. Or is namelijk licht. Jehi Or staat er dan in Genesis 1. Er zij licht. En toen was het er ook, enzovoorts. Je komt het zelfs nog tegen in het dochtertje van Jairus. Oor, licht. Ja, Iris is namelijk een Griekse variant op de naam Aaron. Met die US-uitgang erachter, zoals de Grieken dat graag hebben. Maar het is de lichtdrager dus. Maar u begrijpt dat die naam Ornan overeenkomt met het begrip Moria. Want Moria gaat over zin. Zin, dat hangt samen met licht. Als er geen licht is, kun je niks zien. En Ornan, Arauna, Aaron, of wat dacht u van Orion, is degene die licht brengt zodat het gezien kan worden. Ik denk altijd, als die man al niet Arauna heette, dan zouden ze hem achteraf zo moeten noemen. En daarna heb ik ook gedacht, de kans bestaat dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is natuurlijk. Hè. Want u weet toch, Gideon heet de... Gideon heet, hoe heet hij? De Veller. Veller. Hij velt namelijk een boom. Gewijd aan de Baal. En hij heet Gideon. Maar in het verhaal wordt hij als Gideon geïntroduceerd. En daarna haalt hij die boom om enzovoorts. Maar je krijgt toch het vermoeden dat ze hem pas achteraf zo genoemd hebben. Toch? Maakt mij niks uit namelijk. Maakt mij helemaal geen verschil. Tot de lengte van jaren heet hij zo. Maar die namen bij elkaar brengen je wel bij een bepaald beeld. Moria is dus de plaats van het licht, waar de Heer woont, waar de Heer zou wonen, waar hij zou voorzien. En in de breedste betekenis van de term uiteraard. En later heet het dan de Tempelberg. Soms wordt het ook met Sion aangeduid. Maar dat is eigenlijk omdat de naam Sion is van een andere berg van Jeruzalem. Maar die naam wordt, by extension staat er dan in je woordenboek. By extension is Sion dan Jeruzalem. Het breidt zich dan uit over het hele gebied dat dan daarna genoemd wordt. Maar dat had je van Moria ook kunnen zeggen. En van Jebus ook. Maar het is dus een plaats die hier nog kennelijk in het wild is, om zo te zeggen. Onbewoond wellicht, maar later is dat wel anders. Nou, ga daarheen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer. Dat is wat Abraham deed, hij bouwde daar een altaar. En voor ons is het van belang te beseffen dat waar Abraham het altaar bouwde, daar werd later het altaar gebouwd van de tempel. Ik bedoelde het niet op een meter nauwkeurig, hè? Ik bedoelde dezelfde plek. En aangezien, even gauw dan, aangezien we de plek ook kennen als de Dorsloer van Arauna. En aangezien we in onze dagen de locatie kennen als de rots. Als een kale rots. Kon het wel eens wezen dat het altaar is. Want een altaar zou gebouwd worden van natuurstenen. Mocht niet van bakstenen of zo. Desnoods van zand mocht ook nog, maar als het maar natuurlijk was. Maar voor een dorsvloer heb je een beetje harde ondergrond nodig, anders kan je daar niet dorsen. En wat ze je daar laten zien op de locatie nu, dat is dus in de Dome of the Rock, de rotskoepel. Daar vind je alleen maar één rots, een kale rots. Top van een kale rots. Redelijk vlak. Nou ja, het is schuin hoor. Maar ja, we zijn ook een paar duizend jaar verder. Toch? 4000 jaar verder. Ja, we zijn 4000 jaar verder. Dus dat mag wel, dat het er wat anders uitziet. Maar ik denk dat die rots gewoon de top is van de Tempelberg. En dat de omgeving daaromheen geëgaliseerd is geworden. En ik denk ook trouwens, want dat ligt het meest voor de hand, dat de locatie eigenlijk is van het heilige der heiligen, helemaal precies. Niet van de brandofferaltaar, maar van het heilige der heiligen. Omdat in de tempel van Ezra, dat is dus de tempel ook van Herodes, de tempel van na de ballingschap, daar was geen ark des verbonds, die was al zoek. Dat heb ik nog nagevraagd aan Indiana Jones. De Ark des Verbonds was toen al zoek. En volgens Flavius Josephus bevonden zich in het Heilige der Heiligen achter het voorhangsel alleen maar een rots. Ter vervanging van de Ark des Verbonds alleen maar een rots. Dat wordt gewoon gelezen als daar lag dus een grote steen. De kei van Amersfoort of van Rolde, ja, daar is hij heen gerold dan. Ja. Maar zoiets. Maar het kan natuurlijk ook gewoon de top van de berg zijn, want die kun je daar nu nog bezichtigen. En waarom kun je hem daar nog bezichtigen? Omdat ze beweren dat vanaf die plek Mohammed met paard en al ten hemel is gevaren. Ja, dus toch maar. Het leuke van het verhaal is dat op dit grond het zaakje bewaard wordt. En in ere gehouden wordt. Dat hoeven wij niet en dat doet de vijand wel. Dat roep ik ook wel eens in verband met al die Rooms-Katholieke kerken waar ze die relikwieën bewaren. waar ze er totaal niet aan hechten. Het hoort er te zijn, het is autistisch. Ze hoort daar te zijn, dat moet nou helemaal zo. Het is verstarring eigenlijk. Zoiets als de vrouw van Lot, helemaal dood, geen beweging in te krijgen. Maar het bewaart wel de herinnering aan het verleden. In Engeland trouwens ook, hoor. Dat is niet eens Rooms-Katholiek, hè. In de Anglicaanse kerk en zelfs daarbuiten. Het zijn dingen die bewaard worden. Men weet niet waarom en waarom het er is, maar het wordt wel bewaard. En daar gaat het maar om. Terug naar vers 2. Ga heen naar het land Moria, waar de Heere ziet en zal voorzien en van waar hij omziet. Het breedte mag allemaal. En waar het licht schijnt dus. En offer hem al daar, offreer hem al daar, lees ik hardnekkig altijd. Want dat is wat het betekent. Bied hem daar aan. Tot een brandoffer, tot een opstijging eigenlijk. Op een van de bergen die ik u zeggen zal. Je bent zomaar weer terug in hoofdstuk 12. De Heere had gezegd tot Abraham, ga heen enzovoort. Naar een land wat ik u zeggen zal, wat ik u tonen zal. En hij ging heen zonder te weten waar hij komen zou. En dat komt onderweg wel. Hebben u die? De Heer zal het wel zeggen. Ook staat erbij, Hebreeën 11, vers 17. Ja. Heeft Isaac geofferd enzovoorts. Nou goed, toen stond Abraham, en dan komt hij weer. Hè. Dan krijg je weer een hele verzameling. Attributen, hoe zeg je zoiets? Van die onderdelen die in zo'n schilderij thuis horen en die dan verklaren waar het echt over gaat, weet u wel? Dat, uit de beeldende kunst. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. In gedachten zie ik dan de wekker staan, hè? En die staat dan, wat is vroeg?
5 uur.
Ja, is dat vroeg? Oh. Ik weet het niet. Want dat is voor iedereen verschillend. Maar hij stond des morgens vroeg op. En zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En ik kloofde hout tot de brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En tot op heden weten we nog niet welke plek het was of wel. Leuk, hè? De plek die ik u zeggen zal en ik ging heen naar de plek die de Heer hem gezegd had. Dan wil je toch weten welke plek het was. Dan blijft iets geheimzinnigs. Of zal ik het anders zeggen? De plaats blijft verborgen. Ja, dat is het. Je blijft met die vraag zitten, waar is het? Nou goed. Desmorgens vroeg, dat weet u, hè. Dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Dat er staat, en hij maakte zich desmorgens vroeg op. Zoals bijvoorbeeld Jozua ten dagen van de doortocht door de Schelfzee. En misschien wel in laatste instantie waren het de vrouwen die 's morgens vroeg opstonden om naar het graf te gaan. En toen had de opstanding al plaatsgevonden, of toen, voordat ze er waren althans. Komt nogal nauwkeurig, de synchronisatie daar, want hij stond pas op nadat het licht geworden. Dat kan niet anders. Anders was het niet de derde dag, hè. Maar toen waren de dames al op pad. Dus hij was nog heel vers opgestaan, zal ik maar zeggen, toen ze bij het graf arriveerden. En nu we daar toch even zijn, zien we daar 2 mannen bij het graf. Dat staat hier ook alweer. En hij nam 2 van zijn jongeren met zich. Hebben we die nog? Het is hetzelfde plaatje. Is het belangrijk voor het verhaal? Nee. Het zijn figuranten. Ook bij de opstanding van Christus en ook bij de hemelvaart op hemelversdag. Want daar waren ze ook, weet u nog, die 2. En omdat we wat haast hebben, zeg ik dan maar. Nou ja, ik heb niet goed gekeken, maar ik dacht dat het dezelfde 2 waren die we gezien hebben bij de verheerlijking op de berg. En daar waren de Mozes en Elia. En als je dat 1 keer weet, herken je ze daarna wel. Meer zeg ik het nu niet over. Ik vind het gewoon leuk. later in Openbaring 10:11 kom je ze nog een keer tegen. Openbaring 11. Dan heten ze ook Mozes en Elia trouwens. Hier kan dat natuurlijk niet, want Mozes en Elia moesten nog geboren worden. Maar de betekenis is dezelfde. Want die twee jongeren, dat wil zeggen twee garçons, misschien is het in Engels makkelijker nog, twee boys. Men haast zich ons te vertellen dat het dienstknechten zijn, knechten zijn. Maar u weet hoe het is, een kind, als het nog onvolwassen is, verschilt het in niets van een dienstknecht. En daarom worden er ook geen verschillende woorden voor gebruikt. Dat wil zeggen, jongelingen, het betekent gewoon ondergeschikte. Boys. Garçons. Hoewel in een garçon is de ober daar, geloof ik, hè. In Duitsland is zo iemand hoog, dat is een ober. In Frankrijk is hij laag, een garçon. Maar toch maar. Een jongen. Iemand heeft uitgerekend, ik weet niet meer hoe, maar dat een jong, in de Bijbel, dat daar een jongeling wel 40 jaar oud kan zijn. En dat de term dus eigenlijk niks zegt over de leeftijd. Dat klopt, het zegt ook niks over de leeftijd. Het zegt iets over de positie. En dat dat samenhangt met leeftijd, dat zit niet alleen vast in het begrip jongeling, maar ook in het begrip oudste. Want een oudste hoeft helemaal niet oud te zijn, maar als je de baas is, om zo te zeggen, of de eerste in rang is, dan is je de oude. Heb je dat? Klasseoudste, ja. Dat kan ook de jongste van de klas zijn, toch? Dat bedoel ik maar. Maar twee personeel. En inderdaad, figuranten, want ze doen hier verder niks. Ze worden nog wel een keer genoemd. Want als Abraham uiteindelijk de berg opgaat, om zo te zeggen, dan staat er in vers 5, Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel. Ik en de jongen, dat is Isaac dus, zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren, enzovoorts. Die van voren af aan, hè. De Abraham stond des morgens vroeg op. Als je het al ergens mee in verband brengt, is het met de opstanding van Christus. En voor zover het elders voorkomt, ziet het daar ook op. Het aanbreken van een nieuwe dag, eigenlijk het aanbreken van een nieuwe schepping. En de komst van licht. Moria, enzovoorts. Dus Abraham stond des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel. Wij lezen wel eens vaker dat een ezel gezadeld wordt. Vaker dan u denkt, denk ik. En, want het valt ons niet op, wij trekken ons er niks van aan ook. Zadels en ezel, oké, okay, ja. Ze hadden nog geen motorfietsen, dus wat moesten ze? Ze zadelden een ezel, enzovoort. Maar u kent toch die ezel die gezadeld werd, althans bekleed werd met de kleding van de discipelen, waarna de Heer de ezel besteeg. Hebben jullie nog? Dat is bij de veronderstelde, zogenoemde intocht in Jeruzalem. De discipelen wierpen hun klederen over die ezel. En daarvoor ook op de weg trouwens, maar over de ezel. De ezel is namelijk in de Bijbel altijd een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. En daarom ook speciaal een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Vooral als de mannelijke ezel is. Nou is dat hier niet helemaal zeker, maar voor zover ik het kan nagaan, is de mannelijke ezel. En in verband met de intocht was het ook een mannelijke ezel, een jong ener ezelin. Dat is een wat leuke formulering. Heb je ook ezels die dan niet het jong zijn van een ezelin? Nee, maar het staat erbij om uitdrukkelijk aan te geven dat er ook inderdaad nog wat anders in het spel is. Want de ezelin is een beeld van Israël, maar het jong daarvan is een beeld van de gemeente. Die is mannelijk. Het woord voor gemeente niet, maar de gemeente zelf wordt geacht mannelijk te zijn. Dat is het. En dus wordt er bij gelegenheid een ezel ten tonele gevoerd als uitbeelding nog een keer, van een gelovig overblijfsel in het algemeen, maar meer in het bijzonder, van de gemeente uit onze dagen. Zie? Dat geldt ook voor dat beest van Biliam trouwens. Dat heeft ons heel wat te zeggen. Die ezel gelukkig. Toch? De sprekende ezel van Biliam. Ja. Hij zadelt zijn ezel. Zie, uw koning komt rijdend op een ezel enzovoort. Dat heeft allemaal van doen met het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het begin van de toepassing van gemeentelijke waarheid. Desmorgens vroeg zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongeren met zich, want die twee mannen zijn een uitbeelding van het eerst geboorterecht van de gemeente. De gemeente telt voor twee. En misschien had ik moeten zeggen, nou ja, ze zijn een uitbeelding van het eerst geboorterecht dat berust bij de 10 stammen van Israël. Dat is een dubbele deel. Eventueel ook uitgedrukt in Efraïm en Manasse. Maar hoe dan ook, die twee mannen geven uitdrukking aan het eerstgeboorterecht met het dubbele deel. En dat berust nou eenmaal bij de gemeente. Op welke wijze? Ja, die details, dat maakt dus niks uit. Daar kan ik wel op ingaan en daar kunnen we over discussiëren. Maar je komt niet bij een ander thema terecht en ook niet bij een echt andere betekenis. Je moet begrijpen dat de details van zo'n geschiedenis, soms ook van een gelijkenis, niks aan het verhaal bijdragen, maar ze dienen ter identificatie van de geschiedenis. U weet wel, dan heb je die man afgebeeld en ja, met een aureooltje om zijn hoofd, dus hij is een heilige, althans volgens de Romeinen. En dan heeft hij een sleutel in zijn hand. Wat moet hij met dat ding? Ja, dat is het punt niet. Het betekent gewoon dat het Petrus is. Dat is al. Ter identificatie. Enzovoort. Of je hebt zo'n heilige en dan heeft hij geen baard. Kent u die ook? Schiet me ineens te binnen. Het ontbreken van een detail. Hij heeft geen baard. Dat is de jongeling. Dat is Johannes. Want die werd geacht die jongeling te zijn. Onder de discipelen. En die identificeerden ze door hem af te beelden zonder baard. Dan was hij wel erg jong. Maar toen wel. Dat is hier niet gebleven trouwens. Maar dat terzijde. Kom op, twee van zijn jongeren nam hij met zich. En Isaac, zijn zoon. Ja, dat laat zich raden, want dat is nou juist waar het om gaat. Die zoon is een beeld van de gemeente als zodanig. Later lezen wij in Galaten hoofdstuk 4. Wij zijn kinderen, zonen van de vrije. Zoals Isaac was. Staat er. Daar wordt dus gewoon gezegd dat Isaac een beeld is, een type is van de gemeente. Zie? En niet geboren uit de slavin, dat was Ismaël. Ja, oh, nou, we het er toch over hebben. Een volk geboren uit de slavin, dat is het Joodse volk. Kwam voort uit de situatie van de wet enzovoorts. Maar geboren uit de vrije. Dat is dat andere deel van Israël, het andere geslacht van Israël, dat nooit onder de wet leefde, omdat het dat niet wilde. En omdat het daaruit trouwens ook ontslagen is, uiteindelijk en definitief bij de ter gelegenheid van de Assyrische ballingschap. Toen was het de vrije. Ja, oké, weggezonden met een scheidbrief, wellicht, maar vrij om zich te verbinden met een ander, want zo heet het allemaal. En daarvan is Isaac dan, wat eruit voortkwam, dat is Isaac de uitbeelding. En dat maakt hem tot een uitbeelding van de gemeente. Heb je dat nog? De lachende Isaac. Dat betekent het, hè? Isaac. Want de Heer heeft mij één lachen gemaakt. Als je wel een gemeentelijke waarheid leest, is het verblijd u in de Heer het alle tijd. Wederom zeg ik u verblijd die. En het evangelie vertalen we zelfs met blijde boodschap. Wat enigszins overdreven is, maar toch. Enzovoorts, hè. Nou ja. Het zou herkenbaar moeten zijn. Isaac zijn zoon. En hij kloofde het hout tot het brandoffer. En maakte zich op. En ging naar de plaats die hem God gezegd had. En aan de derde dag, daar zat u toch nog op te wachten, mag ik hopen, op de derde dag. Dat lag toch voor, dat lees je ook zo overheen, want het is vanzelfsprekend, sprak hij. Even enigszins overdreven en arrogant, maar toch. Net als bij Jozua, hij maakte zich 's morgens vroeg op, ja, op de derde dag. Natuurlijk, toch door de Jordaan was dat, hè? De derde dag. Het is de dag van de opstanding. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Waarom staat dat erbij? Hij zag die plaats, was ook goed genoeg geweest. Waarom van verre? Omdat de uitdrukking van verre in de Bijbel nogal eens voorkomt. En het is de aanduiding van degene die verre zijn, maar die nabijgebracht zouden worden. En onvermijdelijk, ik ga het niet eens met u bespreken, zoek dat zelf maar eens uit. Echt. Onvermijdelijk kom je terecht bij Israël dat verstrooid is onder de volkeren. Degene die verre zijn, dat zijn dus in de eerste plaats de 10 stammen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Colossens 1, Efeze 2. En gij die eertijds verre waart, nog steeds Efeze 2, zijt nabijgebracht enzovoorts. Of anders gewoon Handelingen 2. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Heb u dat? Verder vind je de term vanzelf in Jesaja enzovoorts. En soms alternatieven, die is moeilijker, zijn moeilijker te vinden. Dan zijn ze aan het einde der aarde of waar ze maar zijn. Maar die verre zijn, die nabijgebracht zouden worden. Het gaat over iets wat ver is, waarschijnlijk ook een overdrachtelijke betekenis. Maar het is wel waar hij wezen moet. En toen zei hij tot zijn jongeren: blijft gij hier met de ezel, ze blijven achter. Want kijk, de ezel en de twee jongeren zijn een uitbeelding. Ik zei van de gemeente en van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Maar het is feitelijk de uiterlijke vorm. Hè? Ook als je zegt een gelovig overblijfsel, dan heb je het dus gewoon over mensen die hier op aarde leven en die eventueel ergens uitdrukking aan geven, iets voorstellen, weet ik veel wat. Maar dat is wat het is. Alleen, die worden uitgezonderd van wat hier nu verder gebeurt. Die blijven beneden aan de berg. Nog zo'n voorbeeld. De verheerlijking op de berg. Daar had je die twee man trouwens wel degelijk op die bergen, Mozes en Elia. Maar van de 12 discipelen gingen er maar 3 mee de berg op. Petrus, Jacobus en Johannes. En de andere 9, en misschien meer, bleven daar beneden aan en hadden geen deel aan wat daar boven die berg gebeurde. Zie? Kortom, er blijft wat beneden achter. Ik noem dat altijd maar de uiterlijke vorm. Maar de essentie van het verhaal speelt zich af op die berg uiteraard. Hè? En Abraham zegt dan: ik ga heen met de... ik en de jongen zullen heen gaan tot daar, als wij aangebeden zullen hebben. Dan zullen wij tot u wederkeren. Ik vind het wel mooi hoor, eigenlijk. Omhoog de berg op en dan weer terugkomen, wederkomst. Nou ja. En Abraham nam het op de berg van de opname van de hemelvaart van de Heer Jezus, de Olijfberg, waren dus ook die twee. Hè? En daar verdween de Heer inderdaad naar boven. Nog een etage hoger. Dat was 1 berg verderop trouwens. Weet je nog? Want aan de andere kant van Moria of de Tempelberg heb je de Kedron. En dan ga je weer omhoog, dan heb je de Olijfberg. En dat is de plaats van de hemelvaart van Christus. Ja. Niet van Mohammed. Van Christus. Nou goed. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide... Dramatische gebeurtenis, weet u wel. Dat is waar uitgebreid bij stilgestaan wordt gewoonlijk. Dus dan hoef ik dat ook niet te doen, denk ik ook wel eens. De Isaac maakte zich zorgen, mijn vader, en hij zei, zie, hier ben ik, de bekende woorden. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam tot brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En in gedachten zie je ze dan lopen, toch? Het wordt ons breed uitgemeten. En het is natuurlijk ook een dramatische gebeurtenis. Natuurlijk is het dat. Ik zie er al in de passiviteit van Isaac. Want wij noemen dat zo. De passiviteit. Ik heb u dat vorige keer waarschijnlijk al eens gezegd. Misschien wel meerdere keren. Dat waar Abraham actief is en van alles doet. En waar Jacob en Esau helemaal van alles ondernemen. Vind je daar tussenin een generatie Isaac. En die onderneemt nooit wat. Lijkt het. Althans, wij vinden daar geen beschrijving van. Wij vinden wel beschreven dat hij niks doet. Hier ook. Hij doet niks. Toch? En in gedachten vraag ik me altijd af, hoe ging dat toen Abraham hem bond op het altaar? Want dat staat er in vers 9. Hè? Hoe Isaac dat gedaan heeft. Alleen passiviteit. Fatalisme. Kijk, en dan moet ik u uitleggen. Ik doe net alsof ik het nooit gedaan heb. Dat passiviteit door ons wordt opgevat als fatalisme. Zo van, je bent actief of passief. En wij leggen dat, denk ik, toch dat woord verkeerd uit. Of te eenzijdig onder alle omstandigheden. Want passiviteit, het andere woord is leidzaamheid. En leidzaamheid veronderstelt onderwerping. U weet, hè, je kunt het woord leiden schrijven met een korte ei en met een lange ei. Als het met een korte ei is, dan is het degene die voorop loopt. En als het met een lange ei is, is het degene die volgt. Echt, die begrippen zijn aan elkaar verwant. De leidzame is de ondergeschikte. Maar leidzaamheid en leidzaamheid en passiviteit. Ja, in het Duits heet zoiets Leidenschaft. Maar Leidenschaft is een veel actiever begrip dan ons woord leidzaamheid. Wij worden geconfronteerd met uitdrukkingen als dat de Bijbel zegt: bezit uw ziel in leidzaamheid. Dus wat ga je doen? Je gaat onderuit zitten in de stoel, je gaat wachten tot er wat gebeurt. Want, bezit uw ziel in leidzaamheid. Zeggen ze, dat gaat over geduld. Dan moet ik u zeggen dat dat niet de betekenis van de term is. Hooguit een zeer eenzijdige. Want passiviteit komt van passie. En passie is ineens een heel actief begrip, ook in het Nederlands. En dat komt omdat leidenschaft en leidzaamheid veronderstelt dat men zich laat leiden. Dan neemt men weliswaar niet het initiatief. Dat is iemand anders die het doet. Maar met volle inzet volgt men het initiatief van iemand anders. Hebben u dat nog? En dat is dus wel degelijk actief als u het mij vraagt. Een ander woord voor passie is gedrevenheid. Dan als iemand... Hoe moet je dat nou zeggen? Als iemand gedreven is, wil zeggen, hij kan er ook niks aan doen, althans weinig, want er is iets wat hem ergens een bepaalde kant op drijft. Omstandigheden of gevoelens of zijn hormonen, of heeft Max mee uitgelegd. Maar wat het maar is, maar dan moet en dan zal wat gebeuren. Dat is, vraag het aan sportlui. Die doen de meest idiote dingen. Waarvoor wij klappen enzovoort, waarvoor we betalen enzovoort. En wat drijft hen? Ja, eergevoel? Of zelfs dat niet? Waarom beklimt iemand een berg? U weet het antwoord. U weet wat het antwoord is. Waarom beklimt iemand een berg? Omdat hij daar staat. Toch? Dat is niet een goede antwoord. Maar dat zit er nou eenmaal in. Dat wil men. Dat is gedrevenheid. En dat is leidzaamheid. En bezit uw ziel in leidzaamheid betekent niet dat je moet gaan zitten wachten tot er wat komt. Dat betekent dat je inderdaad in beweging moet komen en begeesterd moet zijn van iets. En iets wil bereiken of tot stand brengen. Of al was het maar je eigen verlangens bevredigen, want dat kan natuurlijk ook nog gewoon. Het is gewoon, weet u, het is actief. En dat is wat je bij Isaac zou moeten vinden. De man is leidzaam. Dat kan dus ontaarden in dat je zegt van ja, die man die doet helemaal niks. Maar je zou groot respect voor die man moeten hebben. Dat hij weet de afstand bewaren tot al die dingen van de wereld om zich heen. En zich te beperken tot of te wijden aan de dienst van de Heer. Want dat is wat je hier tegenkomt. Als je mij vraagt later ook, maar zover zijn we nog lang niet. Als hij weer moet bepalen wie de erfgenaam wordt, wie de eerstgeboren wordt. U weet wel, dan is hij blind en dan zeggen we, ja, hij wordt bedrogen door Jacob en door zijn eigen vrouw trouwens, door Rebecca. Weet je? Maar de Bijbel zegt dat hij door het geloof heeft Isaac Jacob gezegend enzovoort. Er staat gewoon dat hij wist wat hij deed. Heb u dat nog? En hoewel de omstandigheden toch niet zo prettig waren, deed hij gewoon wat hij doen moest. In zijn positie, waarschijnlijk ook gewoon als profeet. Maar toen maar. Hij liet het gebeuren. Dat is wat het is. Nou ja, wat wij dan lezen, is zij komen daar. Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Dat is niet de normale gang van zaken. Ik hoop dat u dat begrijpt. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En toen was er daar de engel des Heren. En die zei Abraham twee keer. En hij zei hetzelfde woord. Zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen weer eens op. Ja, dat zijn de vaste uitdrukkingen. Leuk hè, die herhaling van die uitdrukkingen. En zag om en ziet achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Ja, dan ben ik aan het eind van de avond. Toen kom ik bij de clou van het verhaal. Dat is nou jammer, want daar kan ik er niet uitgebreid op ingaan. Misschien volgende keer. Maar waar het op neerkomt is simpelweg dat Isaac, de Heer geofferd wordt, een beeld is van de gemeente. Heb u dat? En die jongen, die twee jongens en die ezel en wat het maar was, zijn een beeld van de uiterlijke vorm daarvan. Hier op aarde zal ik maar zeggen. Maar het wezen van de gemeente is dat de gemeente is in Christus een nieuwe schepping. Dat wordt hier ook uitgebeeld in wat in Hebreeën wordt uitgelegd als het ware als de dood en opstanding van Isaac. Wat dood zullen zijn, maar niettemin leefde hij. En dat hout wat je hier vindt van de brandoffer is ook een beeld van de dood. De vergankelijkheid van de oude mensen, van de oude schepping in het algemeen. Maar het punt is dat God zijn gemeente bouwt in onze dagen. Nog steeds officieel van oorsprong uit Israël. Zijn de uit de 10 stammen van Israël. En uit het op grond van het eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel Efraïm, uitgedrukt in die twee mannen die er dan hierbij zijn. Maar de essentie van de gemeente is dat nieuwe leven dat gelovigen hebben ontvangen. En op die grond zijn wij als gelovigen, of worden wij, of werden wij als gelovigen geofferd. Dat wil zeggen aangeboden aan God. Het is door de Heer Jezus Christus dat wij tot God naderen, tot hem gebracht worden, enzovoorts. Ik zoek even naar schriftplaatsen. Het is immers dat wij door hem de vrije toegang hebben tot vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Efeze 3 is dat. Of gewoon Hebreeën, dat we vrijmoedig zouden toegaan enzovoorts. Hoe dat maar heten mag. Maar eigenlijk is het gewoon, en die vind ik altijd nog de beste tekst in dit verband, Romeinen hoofdstuk 12, waar Paulus op grond van het voorgaande, want dat zegt hij ook, op grond van de ontfermingen Gods, zegt hij: ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Niet dood, levend. Door de ontfermingen Gods. Natuurlijk is dat woord ontfermingen de terugverwijzing naar de voorgaande hoofdstukken over de dood en opstanding van Christus. Tegelijkertijd, de woord keus is ontleend aan Hosea. De ontferming namelijk. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar dat was dat verhaal van Rugama en Lo-Rugama enzovoorts. Over Israël, maar meer specifiek. Het ging daar over de 10 stammen van Israël. En wij zijn ontfermd geworden. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Met de woorden van Petrus. Nou, door die ontfermingen Gods. En het gaat wel degelijk. Hangt wel degelijk samen met die 10 stammen. Want dat waren de vorige 3 hoofdstukken in Romeinen. Dat is hoofdstuk 9 tot en met 11. Waarin dat uiteengezet wordt. Maar goed, ik bid u door ontferming Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, levend gemaakt. Maar dat gaat dan dus om wat daarin woont, hè? Wat daarin geplaatst is. Levend, heilig, maar heilig betekent aan God gewijd. Dat is de enige echte betekenis van de term. Nou ja, in de Bijbel. Levend, heilig, God welbehagelijk offer. En u weet misschien dat wij in Leviticus, in de eerste hoofdstukken van Leviticus, vinden wij de vijf Levitische offers. Ze staan daar van bovenaf beschreven eigenlijk. Maar de laagste van ons onderaf zijn het schuldoffer en het zondoffer. En daarna volgen nog het spijsoffer. Nee, het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En de aardigheid is dat schuld en zondoffer, dat is duidelijk, heeft met schuld en zonde te maken. Maar daarna, als dat geregeld is, om zo te zeggen, volgt het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En die drie worden beschreven als lieflijke offers, dat wil zeggen als offers met een lieflijke reuk den Heere. Dat staat van die andere twee niet, maar van die drie wel. En die term wordt ook gebruikt in Romeinen 12. Levend, heilig, Goden welbehagelijk heet het dan. Goden een lieflijke reuk. Goden welbehagelijk offer. Wat ik probeer te zeggen is dat daar dat begrip offer van toepassing gebracht wordt op wedergeboren mensen. Want wij die wedergeboren zijn, zouden onszelf offeren. Zoals de Heer dat gedaan heeft, volgens de Hebreeënbrief. En let op dat ik het niet heb over de kruisiging. Ik heb het over daarna. Wedergeboren. Een legendarische uitspraak van Klaas Roosendaal was als volgt. Iemand zei hem: ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Dat is klassiek evangelisch jargon. Nee, klassiek evangelisch jargon. Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, waarna Klaas Roosendaal zei: nou, daar zal de Heer blij mee zijn. Nou, daar zal hij blij mee zijn. De man was nogal rechtlijnig. Waarvoor vriendelijk dank. Want je kunt je leven niet aan de Heer geven, dat kan je pas eerst als je tot geloof gekomen bent. Maar dat werd natuurlijk bedoeld, dat ik ben minder rechtlijnig, ik accepteer die uitdrukkingen wel, maar strikt genomen, de Heer wil jouw leven niet hebben, hij heeft je gedood aan het kruis. Dus je bent niet levend, je bent dood. En daar kun je de Heer niet mee verblijden, om zo te zeggen. Pas als je wedergeboren bent, is het de bedoeling dat wie je dan bent en wat je dan hebt, dat je dat ter beschikking stelt aan de Heer. Dat heet heiliging. En dan nog een keer, die heiliging houdt niet in dat je je steeds minder zondigt. Sommigen denken dat. Dat je bezig bent nog de oude mens te bestrijden. Als zolang je dat doet, ben je niet heilig. Het is andersom. Zie? Dat is achter de rug. Daarom reinigt het bloed van Christus ons, onze gewetens van dode werken, opdat we de Heer zouden dienen. Kortom, we laten het oude achter ons. En ook onze uiterlijke verschijning in de wereld als zodanig, ook als gemeente of als kinderen gods, heeft er niets mee te maken. De bedoeling is dat wij op grond van dat we nieuw leven hebben ontvangen, dat nieuwe leven aan hem wijden. Dat gebeurt dan met huid en haar, dat wil zeggen onze lichaam en alles wat erbij hoort, dat is zo ja, maar pas nadat het levend gemaakt is. Heb je dat? En dat is Isaac. Levend op het altaar. Nou, wat moeilijker is het niet. Zie? En daarna krijgen we nog een illustratie. Maar ja, ik moet me weer dringend ophouden. Maar ja, dan krijg je zo'n ram in de struiken, verward staat het, verwarde struiken. Komt nog een paar keer voor in de Bijbel, u zoekt het maar eens op. Maar het is de uitbeelding van wat bijvoorbeeld in Matthäus 13 heet, de zorgvuldigheden deze wereld, staat de vertaling. Zorgvuldigheden deze eeuw. Elders heet het trouwens, ook in verband met die gelijkenis, zorgvuldigheden des levens. Dat wil zeggen, de mens, de natuurlijke mens, raakt in deze wereld sowieso verward. Dat woord struiken heeft men er trouwens bij bedacht hoor. Het is één woord en het betekent verwarring. Het is dat wat in elkaar gedraaid is. Hè? Bandsla, of kennen jullie, weten jullie nog wat bandsla is? Nee? Geluidsband, wat van de haspel afgevallen is. Of een cassettebandje dat helemaal in de soep gedraaid is. Dat heet bandsla. Dat is verwarring. Of die kloswol, waar de kat mee gespeeld heeft. Of die kloshenneptouw die uit elkaar gevallen is. Ja, zoiets. En dan moet je, of gewoon het microfoon snoeren wat ze in de koffer gegooid hebben. Het zit altijd in de knoop. Ja, nou zoiets. En daar zat die ram in verward. Maar dat is de uitbeelding weer van de natuurlijke mens. Als ik het precies zou moeten zeggen, zou ik zeggen, nou, ik denk dat het echt gaat over Israël in het algemeen en over de 10 stammen in het bijzonder. In de wereld en daar in verwarring geraakt enzovoorts. Maar vandaar wordt het uitgehaald, wij ook uit de verwarring gehaald en gebracht op het altaar. Dan heb je het natuurlijk twee keer, maar die ram staat toch voor Isaac? Moet toch duidelijk zijn? En let op mannelijk geslacht, hè? Ja. Nou goed, dat is wat gebeurt. En daarna wordt als slot van de geschiedenis inderdaad gesproken over een eedzwering die de Heer doet met betrekking tot Isaac en wat er verder volgt en dat die tot vele volkeren zou worden. En die eedzwering wordt hierna dan ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament herhaald. Er wordt alsnog op teruggewezen dat God met eedzwering gedaan heeft enzovoort. En het wordt op ons van toepassing gebracht. De vervulling van Gods belofte waar wij deel aan hebben gekregen. Heb je dat nog? Het is gewoon een gemeentelijke profetie. Heer, los van de dramatische omstandigheden voor de personen in kwestie die dit toneelstuk dan hebben uitgevoerd. Want ja, dat is het dan toch? Hoe zeg je dat anders? Het bewijst in ieder geval het geloof van Abraham en dat wordt ons dus ook tot voorbeeld gesteld. God had beloften gedaan, het zag er niet naar uit dat dat vervuld zou kunnen worden langs deze weg, maar het is toch gebeurd. Het Nieuwe Testament staat dan dat Abraham geloofde dat God bij machte was hem weder uit de dood op te wekken. Zo, want het komt toch goed. Dat is Gods vertrouwen. Ja. Maar goed, we moeten het voor vanavond daarbij laten. Want het is de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen. En niet alleen tot u te mogen naderen om vergeving van zonden te ontvangen, maar ook in het bijzonder om onze levens aan u te wijden en uit uw genade ook u te mogen dienen als uw kinderen, als uw dienstknechten. En onderweg naar onze zoonstelling ook als die kinderen die getrouw zijn aan u en daarmee waardig wandelen de roeping waarmee zij geroepen zijn. Wij danken u daarom te mogen uitzien naar de vervulling van al uw beloften en in het bijzonder mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En daarom bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.